Goedenavond, lieve mensen. Welkom aan het begin van, zoals het al gezegd is, dit grote project. Als de Heer het ons geeft, we nog hier op aarde mogen zijn, of moeten zijn, net hoe je het wil zeggen, dan hopen we met elkaar alle brieven van Paulus te behandelen. Broeder Ron nodigde mij heel laconiek uit en zei, kun je bij ons alle brieven van Paulus komen behandelen? Ik was even verbluft. Daar moest ik wel even over nadenken en over bidden. Ik vind het een geweldige uitdaging. Het geeft mij grote vreugde. Ik dacht ook vanaf het eerste begin, dat wil ik ook graag doen met PowerPoint-presentatie. Dat is voor mij ook een nieuwe ervaring. Van de week hoop ik in Groningen met het boek Openbaring hetzelfde te doen. En toen ik de brieven moest indelen, dacht ik vanzelf, we moeten beginnen met de eerste brieven die Paulus geschreven heeft. We volgen dus niet de volgorde zoals die in het Nieuwe Testament staat, maar min of meer de chronologische, niet helemaal, want in de 10 avonden per seizoen moet het ook een afgerond geheel kunnen vormen. En zo wil ik beginnen met u te lezen uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 en een stuk van hoofdstuk 2. En ik doe dat consequent uit de Telos-vertaling. Als u een NBG-vertaling of een Statenvertaling en straks een nieuwe Bijbelvertaling hebt, geeft allemaal niets. Het is toch allemaal maar vertaling. Ik lees voor 1 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonikers, in God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus tegenover onze God en Vader. Daar wij weten door God geliefde broeders dat u uitverkoren bent. Want ons evangelie komt tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in zeer volle zekerheid. U weet immers hoe wij onder u geweest zijn ter wille van u. En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer, nadat u het woord aangenomen hebt onder veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u een voorbeeld bent geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer weer klonken. Niet alleen in Macedonië en in Achaïe, maar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan, zodat wij daarvan niets hoeven te zeggen. Want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de komende toorn. Want u weet zelf, broeders, dat onze ingang bij u niet vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren hadden geleden en ons smaadheid was aangedaan in Filippi, zoals u weet, hebben wij vrijmoedigheid in onze God gehad om tot u onder veel strijd over het evangelie van God te spreken. Want onze vermaning was niet uit bedrog, noch uit onreinheid, noch met list. Maar zoals wij door God beproefd zijn bevonden dat ons het evangelie zou worden toevertrouwd, zo spreken wij. Niet alsof wij mensen behagen, maar God die onze harten beproeft. Want wij waren nooit met vleiende taal bij u, zoals u weet, nog met een hebzuchtig voorwendsel. God is getuige. Ook zochten wij geen heerlijkheid van mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij waren vriendelijk in uw midden, zoals een voedende moeder haar eigen kinderen koestert. Zo wilden wij in onze grote genegenheid voor u niet alleen graag het evangelie van God, maar ook onze eigen levens meedelen, omdat u ons lief geworden was. Want u herinnert zich, broeders, onze arbeid en onze moeite. Terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u een last op te leggen, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuigen, als ook God, hoe heilig, rechtvaardig en onberispelijk wij ons onder u die gelooft hebben gedragen. U weet immers hoe wij als een vader zijn eigen kinderen ieder van u vermaanden en vertroosten en betuigden dat u zou wandelen Godwaardig, die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Tot zover de lezing uit het woord van God. Niet alleen is dit de eerste van de brieven die Paulus geschreven heeft, voor zover ze in het Nieuwe Testament zijn bewaard, maar de brief is ook geschreven aan een heel jonge gemeente. Met jonge gelovigen, niet jong in jaren per se, maar mensen die nog maar kort de Heer kenden. En dat geeft aan de brief een heel bijzonder karakter. Wij zullen later brieven tegenkomen met een ongelooflijke geestelijke diepgang, waar je goed je hoofd en ook goed je hart bij moet houden, waar Paulus erg in de diepte afsteekt. Als ik denk aan de Efesbrief, de Kolossenbrief en ook delen van de Romeinenbrief. Maar dit is voor een jong gelovig stel, pas bekeerd, met alle frisheid en blijdschap die daarbij horen. U vindt in deze brief geen uitzonderlijk moeilijke dingen. We maken ze wel eens moeilijk, dat zullen we nog wel zien. Maar eigenlijk zit er in deze brief een frisheid die hoort bij de jeugd van het christelijk geloof. En als je zelf al heel lang een christen mag zijn, gaat er van zo'n brief een geweldig stimulans uit. Om ons weer te herinneren aan wat het christenleven in de kern nu eigenlijk is. Geen moeilijke dingen, tenzij je met moeilijk zou bedoelen moeilijk om in praktijk te brengen. Dan is alle woord van God moeilijk. Zeker als je probeert dat in eigen kracht te doen. Er is nog een heel algemeen ding dat ik daarbij wil zeggen, dat ons ook helpen kan, juist als we nou met die Thessalonicense brief beginnen. Als we later toekomen aan plaatsen in de brieven van Paulus, waar hij veel meer in de diepte afsteekt, bedenk dan dat een christen nooit moet proberen meer inzicht te ontvangen in de diepte van God, als je niet bereid bent te wandelen naar het inzicht dat je nu al hebt. Dat is een buitengewoon belangrijk beginsel. Groeien in het inzicht van Gods woord is niet een intellectuele onderneming, maar een geestelijke. En God beproeft ons of wij bereid zijn, en in welke mate wij daartoe bereid zijn om in praktijk te brengen wat ons al is toevertrouwd. Zelfs al zijn we net als deze Thessalonicenzen christenen die nog maar een paar maanden bekeerd zijn. En God vertrouwt ons geen diepere dingen toe als hij niet ziet dat wij trouw zijn in dat wat ons geschonken is. Dat was een heel algemene opmerking over deze heerlijke brief. We gaan deze brief in 3 avonden behandelen. En vanavond heb ik u ongeveer het eerste, derde gedeelte voorgelezen. Dat is 1 Thessalonicenzen 1 vers 1 tot 2 vers 12. De indeling is soms midden in een betoog, maar ja, als je hem in 3 of 4 moet delen, zo'n brief, dan komt dat wel eens een keer zo uit. Maar dat geeft ook verder helemaal niets. Vanavond dus dat eerste gedeelte van deze brief. Maar laat me u een paar dingen vertellen over de achtergronden. Als u op zolder een brief zou vinden, die dan zou blijken van uw overgrootvader te zijn, dan zou je die brief niet direct kunnen begrijpen als je niet wist wat dat voor iemand was, aan wie die brief geschreven was, onder wat voor omstandigheden, wat voor dingen hij zojuist had meegemaakt, waarover hij schrijft, aan wie hij schrijft en wat die persoon weer heeft meegemaakt. Kortom, je moet ook bij die brieven van Paulus iets weten van de achtergronden. Nou, laat ik u proberen kort te vertellen wat die achtergronden hier zijn. We zijn ongeveer in het jaar 50 of 51 van onze jaartelling. Dat zegt u misschien niet zoveel, behalve dan dat het een jaar of 20 geleden is dat de Heer Jezus is gestorven en opgewekt en ten hemel gevaren. De apostel Paulus is hier bezig met zijn tweede zendingsreis. En u weet het, bij die tweede reis kwam hij tot aan de zee bij Troas, waar hij die droom kreeg om over te steken naar de andere kant. En dat doet hij dan ook. Zo komt het evangelie naar Europa voor de eerste keer. En de eerste stad die dat evangelie te horen krijgt is Filippi. Dat hoort u, dat leest u in Handelingen 16. En u weet ook dat Paulus het daar zwaar gehad heeft, werd in de gevangenis geworpen. De volgende dag wordt hij dan uitgeleide gedaan. En de volgende stad waar hij dan aankomt is Thessalonica. Vandaag aan de dag heet die stad Saloniki in Griekenland. of in het noorden daarvan. En in Thessalonica, dat kun je vinden in Handelingen 17, heeft Paulus op 3 sabbatten in de synagoge gepredikt. Dat deed hij overal als er Joden waren, of ze nou buiten bij de rivier bij elkaar kwamen, zoals dat in Filippi was, of in een synagoge. Daar ging hij het eerste naartoe. Eerst de Jood en dan de Griek. Na die 3 weken ontstond er geweldige vervolging. Sommigen denken dat Paulus maar 3 weken daar geweest is, maar als je het goed bekijkt, denk ik dat het een veel langere periode is. Er is een hele gemeente ontstaan, een bloeiende gemeente zelfs. Nou, om dat in 2 of 3 weken voor elkaar te krijgen. Paulus heeft bovendien in die periode dat hij daar was, giften ontvangen van de gelovigen in Filippi, die hem daar ondersteund hebben in zijn bediening. Daar is een gemeenschap ontstaan in Thessaloniki die binnen de kortst mogelijke tijd, hoewel die mensen nog zo weinig wisten, door hun trouw, door hun geloof, door hun toewijding, bekend werden in de hele regio. Er is een geweldige getuigenis uitgegaan van deze mensen. Paulus is na verloop van tijd verder gereisd, komt in Athene aan, dat vindt u ook nog in Handelingen 17, en zakt dan verder af naar Korinthe. En daar is hij een hele tijd geweest. Toen hij nog in Athene was, heeft hij zijn metgezel, de jonge Timotheus, naar Thessalonica teruggestuurd. Want hij was zo ongelooflijk verlangend om te horen hoe gaat het met die gelovigen in Thessalonica. En Timotheus heeft hem bericht teruggebracht en heeft hem verteld dat die gemeente het geweldig goed maakte, maar dat ze ook allerlei ondersteuning nodig hadden, dat er ook onduidelijkheid was over bepaalde dingen. Dus als je vraagt waartoe heeft Paulus deze brief geschreven, dan zou je kunnen zeggen om hen te prijzen vanwege hun algemene geestelijke toestand. Dat is goed om mee te beginnen, doet hij ook bijna altijd. Hij prijst hen eerst, wij beginnen vaak meteen te kritiseren. Hij begint met hen te prijzen voor hun algemene geestelijke toestand. Hij begint hen aan te sporen, want het kan altijd nog beter. Ze moeten echt nog gaan groeien in de kennis van de dingen van God en in de geheimen van het christenleven. En ook ten derde ze te onderwijzen over de dingen waar ze nog niet zoveel helderheid over hadden. In hoofdstuk 3, vers 6 en 7, daar leest u: Timotheus is van u tot ons gekomen en heeft ons de blijde boodschap gebracht van uw geloof en uw liefde en dat u ons altijd een goede herinnering houdt. Dus Paulus was daar in Korinthe en hij heeft daar een heel belangrijke bediening, maar intussen is zijn hart ook daar in Filippi en ook in Thessalonica. En ik denk, hoe zou het toch met die kleine gemeente zijn? Dan kun je wel voorstellen, Paulus is daar toch maar hoogstens enkele maanden geweest in Thessalonica. En ik denk, hoe zouden die gelovigen het maken? Allemaal onervaren baby's in het geloof. En als Timotheus dan terugkomt en hij vertelt hoe geweldig het daar gaat in die gemeente, dan is Paulus geweldig blij. En dan schrijft hij deze brief. Je zou het gedeelte dat wij nu gelezen hebben in 3 stukjes kunnen opdelen. In het eerste vers, de zegenwens, heb je als het ware alleen maar te maken met een opschrift. Een zegenwens met een groet, daarin kom ik zo op terug. En dan in het vervolg van hoofdstuk 1 beschrijft hij die geestelijke toestand van de Thessalonicenzen. Daar gaan we zo over nadenken. En ik zeg nu al meteen, daar zit al iets heel, ja, aan de ene kant iets heel verkwikkends in, voor ons ook een beetje beschamend. Als je ziet dat zulke baby's van het geloof, in het geloof zo'n geweldige reputatie hadden. En dan in hoofdstuk 2 vers 1 tot 12... dan gaan we nadenken over de dienst van Paulus. Paulus schrijft daar uitvoerig over zijn bediening. En de reden daarvoor is dat, en dat gebeurde hem overal, dat er al meteen kritiek kwam van allerlei mensen, nare insinuaties over hem en zijn team. Dat het hem alleen maar om zijn eigen belangen te doen was en om geld en om zijn eigen eer. En dat hij met valse motieven daar gewerkt had. En Paulus beschrijft uitvoerig hoe hij daar werkelijk bij hen was geweest. En eigenlijk is dat ook weer zo'n prachtige beschrijving van wat christenleven in zijn essentie is. Daar komen we straks nog wel verder over te spreken. In dat eerste hoofdstuk kun je zeggen: Paulus is trots op deze baby's in het geloof. Het zijn zijn baby's. Mensen die door zijn bediening tot geloof kwamen, die noemt hij zijn kinderen. En zoals ouders trots zijn op hun kinderen, ook al kunnen die kinderen nog maar net lopen, Zo is Paulus, dat vind je in hoofdstuk 2, vers 19, ik grijp daar ook even naar vooruit. Vind je dat prachtig beschreven? Zo is Paulus trots op die Thessalonikers. Want wat is onze hoop of blijdschap of kroon van de roem? Bent u het niet juist tegenover onze Heer Jezus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Moet je voorstellen wat daar staat. Jullie zijn onze hoop, onze blijdschap, onze kroon van de roem, onze heerlijkheid. En dan nog eens blijdschap. Nou, dat kun je zeggen, dat is een vader. Hij noemt zich in hoofdstuk 2 ook een vader, dat hebben we gelezen. Die apetrots is op zijn kinderen. Het is geweldig als je mag zien dat je kinderen wandelen in het geloof. En in hoofdstuk 4 en 5 komen we dan daar verder over te spreken. In hoofdstuk 2 en 3 weerlegt Paulus de aantijgingen tegen zijn bediening. En in hoofdstuk 4 en 5 gaat hij er dan op in hoe hij die geestelijke toestand van de Thessalonicenzen verder zou kunnen versterken. Laten we eerst eens kijken naar dat eerste vers. Die zegenwens. Daar vinden we Paulus met twee metgezellen. Die vind je ook terug in het boek Handelingen. In die beschrijving van de tweede zendingsreis. Paulus, Silvanus, in Handelingen wordt hij Silas genoemd. U weet wel, Paulus en Silas zaten samen in de gevangenis in Filippi. Toen daar de muren ineens stortten. En de stokbewaarder tot geloof kwam. Silas, Silvanus, dat is dezelfde. En Timotheus noemt hij ook in de aanhef, want die is immers zojuist teruggekomen en heeft hem bericht gebracht over Thessalonica. Weet u wat hier niet staat? Dat Paulus zichzelf een apostel noemt. Dat doet hij soms wel en soms niet. Hij doet het daar waar zijn apostolische bediening in geding is. Als Paulus zich niet een apostel noemt, hij is het natuurlijk wel, en één keer in hoofdstuk 2, we hebben dat ook gelezen, zegt hij, als apostelen van Christus hadden wij op jullie zak kunnen leven. Maar hier is hij gewoon gelovige onder de gelovigen. En dat is belangrijk, zijn maar kleine dingen om daarop te letten. Paulus is hier gewoon christenen onder de medechristenen. Het enige verschil is niet dat hij een apostel is, maar dat hij al wat langer op de weg van het christelijk geloof is. Hij is een vader en zij zijn nog maar kinderen. Er zijn andere momenten in andere brieven geweest waar Paulus moest hameren op zijn apostolische autoriteit. Maar waar dat niet gebeurt, staat hij ook veel dichter bij ons. Want op deze wijze kunnen ook vaders in Christus vandaag de baby's in het geloof bemoedigen en aansporen. Zoals Paulus dat hier doet. Het tweede waar u op moet letten, dat is hoe hij die gemeente beschrijft. Op een unieke wijze. Er is geen enkele gemeente die hij zo mooi beschrijft. Het is de gemeente van de Thessalonicenzen in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Het is een gemeente in God. Dat wordt niet vaak gezegd dat gelovigen in God zijn. Die hebt u zo'n heel bijzondere gelegenheid. En dat is maar niet een pro forma dat hij dat zo zegt om aardig te zijn. Dit was een gemeente die ook heel praktisch leefde in God. Het woord enthousiast betekent letterlijk in God zijn. Dat was hun levenssfeer waarin ze ademden en leefden. In God. En in de Heer Jezus Christus. Ook dat vindt u niet vaak, dat Christus als Heer verbonden wordt met de omschrijving van een gemeente. En dat is in deze brief bijzonder belangrijk. Weet u waar dat aan doet denken? Aan iets wat we gelezen hebben in het laatste vers dat we vanavond lazen, in 2 vers 12. Waar we lezen over het koninkrijk van God. Dat u zou wandelen, God waardig die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Hier staat niet Christus de heiland, wat ontzettend belangrijk is natuurlijk. Hij is de verlosser van zondaren. Dat Christus heiland is, is een bijzondere, kostbare en belangrijke waarheid. Maar heel veel christenen lijken er genoegen mee te nemen dat Christus hun verlosser, hun heiland, hun zaligmaker is. Maar dit is een gemeente die gefundeerd is in de Heer Jezus Christus. Dat is in de erkenning van zijn heerschappij. En dat is nou precies waar het om gaat in de waarheid van het Koninkrijk Gods. En nu moet u, mag meebladeren, maar u wil het ook van mij aannemen. Als u in Handelingen 17 gaat lezen wat Paulus verkondigd heeft in Thessalonica, dan ziet u dat ook precies. Hij heeft eerst in de synagoge natuurlijk gesproken tot de Joden over wat de Bijbel zegt. Die kenden de schriften bijna uit het hoofd. En vanuit de schriften laat hij zien dat Jezus de Messias is. Maar als het een publieke zaak is geworden, als ook de heidenen erbij betrokken worden, als er mensen tot geloof komen, maar ook mensen zich gaan verzetten tegen het evangelie, dan lezen we dit in vers 7 van Handelingen 17... dat Paulus deze beschuldiging naar zijn hoofd krijgt. Deze, dat is Paulus en zijn metgezellen, handelen allen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. Dat is een sleutelwoord. Dat is de kern van de boodschap die Paulus daar bracht. Dat hebben die mensen heel goed begrepen. Daar waren ze ook zo boos. Want dit waren de vertegenwoordigers van het Romeinse Rijk, van de keizer. En hier komt een apostel die niet zoals wij dat vaak heel eenzijdig doen, alleen maar verkondigt dat Jezus de zonde gedragen heeft van ieder die gelooft. Nogmaals, dat is op zichzelf heel belangrijk hoor. Maar Paulus bracht een element in zijn prediking dat we wat minder vaak horen. En dat is dit, er is een andere koning dan de keizer van Rome. Wij zouden vandaag zeggen, er is ook een andere koning dan de president van Amerika of van Rusland. Er is een koning die het feitelijk voor het zeggen heeft in deze wereld. En daarom is het zo belangrijk dat dit een gemeente was in de Heer Jezus Christus. In de erkenning van zijn heerschappij. Bij alles wat die mensen deden in hun praktische wandel, in hun geloofsgetuigenis, sprak dat uit hun woorden en vooral uit hun daden. Wij erkennen een andere Heer. Als u allerlei dingen in deze brief gaat vinden die heel typerend zijn voor deze brief, dan blijken ze allemaal terug te voeren zijn op deze waarheid. Wij zijn niet mensen alleen maar die de Heer Jezus kennen als verlosser. We hebben weet van de man die zit aan Gods rechterhand en die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wij weten van een andere koning. Af en toe hebben wij enorm verdriet als we zien wat voor verschrikkelijke dingen er in deze wereld gebeuren. Wat terroristen kunnen doen, wat plaatselijke oorlogen kunnen uitrichten. Dan zijn we aan de ene kant heel verdrietig, maar aan de andere kant weet een christen altijd, het koninkrijk Gods komt eraan. En daar zit iets dubbels in. Dat koninkrijk komt eraan, dat betekent straks zal het in heerlijkheid en majesteit zich openbaren in deze wereld. En dan komt alles eindelijk op zijn pootjes terecht. Dan zal alles hersteld worden zoals God het bedoeld heeft. Maar het betekent tegelijkertijd dat het nu nog niet het geval is. Het koninkrijk is vandaag alleen maar zichtbaar daar waar individuele gelovigen, maar ook in de verbanden waarin ze staan, in hun gemeenten, in hun gezinnen, maar ook in hun scholen, in hun bedrijven, de heerschappij van Christus herkennen. Weet je waar je vandaag het koninkrijk Gods kunt vinden? Overal daar waar gelovigen zich bewust en zichtbaar stellen onder de heerschappij van Christus. Daarom is het zo belangrijk om een gemeente genoemd te worden in de Heer Jezus Christus. Dat is hier typerend. En dat zie je meteen als Paulus nu gaat danken voor en bidden voor hen. Dat doet hij bijna altijd, behalve bij de gelaten, maar dan valt hij met de deur in huis, want daar heeft hij zoveel te mopperen. Maar hier meestal en hier ook begint hij met te danken. Dat is goed, als je een broeder meent te moeten vermanen of een zuster, ga je dan eerst eens rustig voor het aangezicht van de Heer overleggen wat je in die broeder of zuster zou kunnen prijzen voordat je gaat vertellen wat er allemaal niet aan deugt. Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebed. Als Paulus bad, dan dacht hij aan al die gelovigen waar hij geweest was en die door zijn bediening waren ontstaan. En dan had hij ze in gedachtenis en dankte hij God voor hen. Waarom? Omdat hij van drie dingen gehoord had. En als wij voor elkaar danken, lieve mensen, dan is dat de grote uitdaging. Kunnen wij ook voor elkaar danken wat deze drie dingen betreft. Het werk van het geloof, de arbeid van de liefde en de volharding van de hoop. Nou, u ziet het al meteen. Daar hebben we weer dat bekende drietal, geloof, hoop en liefde. Iets andere volgorde. We kennen ze al uit het slot van 1 Korinthe 13, maar u vindt ze nog op allerlei andere plaatsen, maar dat ga ik niet noemen. En hier zie je dat ze heel concreet gestalte gekregen hebben. Want het geloof, dat is het werk van het geloof. De liefde, dat is de arbeid van de liefde. En bij de hoop gaat het om de volharding van de hoop. Het werk van het geloof, dat is geloofsvertrouwen jegens God, dat heeft te maken met onze relatie naar God. De arbeid van de liefde heeft vooral te maken, ook onze liefde tot God, maar ook onze relatie tot de medegelovigen. En medemens in het algemeen. Al onze arbeid moet geïnspireerd zijn door de ware liefde jegens de ander. En de hoop heeft te maken met onze relatie jegens Christus. Onze hoop is dat straks dat koninkrijk Gods in vervulling zal gaan, zoals het slotvers van hoofdstuk 1 zegt, wanneer Christus uit de hemel zal terugkeren. Daarom houden wij ook vol. Dat is volharding. Volharding is volhouden. Wij houden het vol, we houden het uit, omdat wij weten dat de vijand nooit het laatste woord heeft. Maar dat we kunnen uitzien naar hem die straks hier op aarde alles zal herstellen, zoals Handelingen 3 het zegt, de wederherstelling van alle dingen. Hij zal alles herstellen naar God toe. Dus daardoor weet je ook dat jouw arbeid nooit te vergeefs is. Het kan wel eens helemaal mislukken en soms lijkt het dat het helemaal verkeerd gaat. Maar je weet, op de lange duur is dat niet zo. Uiteindelijk komt alles goed. Dat is het geweldige geloof van het Koninkrijk God. Ook al weet je dat er nu tegenslagen zijn, dat de vijand zich nog danig roert, dat we vervolgd en verdrukt worden, dat ervoeren die Thessalonicenzen ook. Maar de hoop betekent, het komt goed. Ik heb eronder gezet Openbaring 2 vers 2. En daar zegt Paulus, daar zegt de Heer Jezus zelf van de gemeente in Efeze: ik weet van jullie werk en van jullie arbeid en van jullie volharding. Dat zijn diezelfde drie dingen. Maar daar hoor je niet over het geloof en over de liefde en over de hoop. Ik noem dat zomaar even. We kunnen niet in elkaars harten kijken, maar we kunnen wel heel makkelijk denken: nou, tjonge, die broeders en zusters zijn toch wel erg arbeidzaam. Dan wel erg actief. Tjonge, die volharden heel goed. Ja, maar alleen de Heer weet of daarachter ook die echte motieven zijn. Bij Efeze zien we dat ze de eerste liefde hadden verlaten. Dan kan het er uitwendig nog allemaal mooi uitzien. De werk van het geloof, maar dan is er geen geloof meer. Wel arbeid, maar geen liefde meer. Wel volharding, maar geen hoop meer. Paulus werkt uit, daarom sta ik daar zo lang bij stil. Paulus werkt dit uit in het hele vervolg van deze brief. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoofdstuk 3 vers 10... dan staat er: terwijl wij nacht en dag zeer overvloedig bidden dat wij uw gezicht mogen zien en voltooien wat aan uw geloof ontbreekt. Nou, eerst prijst hij ze voor hun geloof. Ja, maar er kan altijd meer bij. Het is levensgevaarlijk voor een christen om het moment te bereiken dat je denkt: hé, nou zijn we er. Het klinkt een beetje ontmoedigend, maar het is het niet. Als er werkelijk van jou gezegd moet worden: jouw werk, dat is echt vanuit het geloof jegens God, het geloofsvertrouwen jegens God gebeurt, dan zegt Paulus tegelijkertijd: en ik ga je laten zien hoe je nog meer je geloof kunt verdiepen. En dat is met de liefde precies net zo. Als u kijkt in hoofdstuk 4, vers 10, dan staat er: u doet dat ook, dan gaat het over het liefhebben. U doet dat ook jegens alle broeders in heel Macedonië. Maar wij vermanen uw broeders daarin nog overvloediger te zijn. Je bent er nooit. Als je al deze 60 lezingen hebt gevolgd, krijg je straks een diploma. Maar tegelijkertijd kun je net zo goed weer overnieuw beginnen. Want u bent er nooit hier op aarde. Wij blijven altijd in de school van God. Nog even heel kort. Het werk van het geloof, dat is het geloof, de overtuiging, de geloofsovertuiging, dat wat wij doen werkelijk de wil van God is. Aan de ene kant. En ten tweede, dat als het Gods wil is dat we dit doen, hij er ook de kracht voor zal geven om het te doen. Dan weet je dat door het geloof, dan weet je dat dat werk dat je doet ook tot stand zal komen. Dat het zal gelukken, want als hij een deur opent, kan niemand hem sluiten. En de arbeid van de liefde, je weet, als het gebeurt vanuit de liefde jegens God en jegens de medegelovigen, dan is het een zegenrijke arbeid en anders is het hol en leeg. Kijk naar de Heer Jezus als het wonderbare voorbeeld. Alles wat hij deed was uit 100%ige liefde jegens zijn vader. En jegens de mensen aan wie hij de arbeid verrichtte. En de volharding van de hoop. We lezen in Hebreeën 12 dat de Heer Jezus volhard heeft tot het kruis aan toe vanwege de vreugde die voor hem lag. Daarom zijn christenen ook niet klein te krijgen. Want ze hebben de hoop op dat koninkrijk van God. Zij dienen de Heer. Ze hebben een geheim. En dat geheim is: daar is een man aan Gods rechterhand. Zoals Paulus in Handelingen 17 Athene het zojuist verkondigd had. Er is een man die God over de aarde gesteld heeft. En heeft het bewijs ervan gegeven door hem uit de doden op te wekken. Dat is het geheim dat wij meedragen. Iedereen mag het horen trouwens, dat geheim. Dat er een man is aan Gods rechterhand. Waardoor alles wat we doen zinvol is en alles wat we doen onderdeel is van een groot plan dat zijn voltooiing vindt als Christus terugkomt. Als u dat vat, want we hebben wat lang stilgestaan bij die eerste verse, en dat is ook helemaal niet erg, dan gaat de rest vanzelf. Nou, als u dan ziet in vers 4, eigenlijk is dat het afsluiting van deze zin, daar staat iets heel wonderbaarlijks. Daar wij weten door God geliefde broeders dat u uitverkoren bent. Nou, ik weet niet hoeveel van u daarmee te maken hebben, maar er zijn veel lieve christenen in dit land die een hele lang leven lang worstelen met deze vraag. Ben ik uitverkoren? Als je naar dit wonderbare gedeelte kijkt, dan zie je daar hoe je kunt weten of je uitverkoren bent. Het is niet helemaal het orthodoxe antwoord, maar het is wel het antwoord van 1 Thessalonicense 1. Ik bedoel, het is niet het gebruikelijke antwoord. Hoe kan Paulus zeggen van deze gelovigen in Thessalonica dat zij uitverkoren waren? Heeft hij soms in de boeken van God gekeken? Kent hij de raadsbesluiten van God? Weet hij wat God zich heeft voorgenomen voor de grondlegging der wereld? Nou, niet allemaal, maar bepaalde stukjes wel. Hij wist van die Thessalonische gelovigen dat zij uitverkoren waren van voor de grondlegging der wereld. En hoe wist hij dat? En of u nou mee zit of een ander die misschien later deze bandjes of cd's hoort, ik wil het u heel duidelijk zeggen. Er zijn drie dingen waardoor Paulus 100% zeker kon weten dat deze mensen uitverkoren waren. Hij zegt er, want, daar heb je de eerste reden. Ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord. Woorden betekenen niets als er geen kracht achter zit. Maar ook in kracht en in de Heilige Geest. Dat kun je in het Griekse idioom vaak samennemen, in de kracht van de Heilige Geest. Daar zat kracht achter dat woord. Hoe kun je zien dat iemand een evangelist is? Als die goed gebekt is en als die graag over het evangelie praat? Nee, want dat woord zal niks uitwerken. Dat woord zal alleen iets uitwerken als het verbonden wordt met de kracht van de Heilige Geest. Want anders komen die woorden niet verder dan de oren, terwijl de Heilige Geest dat woord kan bevestigen aan de harten. Maar het betekent tegelijkertijd dat de Heilige Geest zich dus interesseerde, als ik het zo zeggen mag, voor die mensen in Thessalonica. Daar was de kracht van de Heilige Geest in de prediking van Paulus en in de tekenen en wonderen die daarmee gepaard gingen. In Filippi hebben we dat gezien, hoe de gevangenismuren zomaar braken, hoe een boze geest werd uitgedreven in een arme vrouw. Waar Paulus ook ging, betoonde God zijn kracht. Een prediking zonder kracht werkt niets uit. Maar hier was de kracht van God, omdat God belangstelling had voor die mensen in Thessalonica. En God wilde er alles aan doen, als ik het zo menselijk mag zeggen, om die mensen te trekken met zijn liefde. Zodat ze God gingen toebehoren. En het tweede, dat u in het volgende vers vindt. U bent navolgers geworden van ons en van de Heer nadat u het woord aangenomen hebt. Heel veel mensen in dit land die erg met die waarheid van de uitverkiezing in de maag zitten, die durven het woord niet aan te nemen, want ze zeggen, ik weet niet of ik uitverkoren ben. Paulus draait het precies om. Paulus zegt, weet je hoe ik weet dat jullie uitverkoren zijn? Doordat jullie het woord hebben aangenomen. Ik heb vaak dat beeld gebruikt. Dit is als een poort waarboven geschreven staat, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En als je door die poort naar binnen gaat, dan staat aan de binnenkant geschreven, uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Hoe kun je weten of je uitverkoren bent door dat woord aan te nemen? En dan kun je niet zeggen, ja, maar dat kunnen wij van onszelf niet, dat mag zo zijn. Maar het is tegelijkertijd wel een bevel. In Athene zei Paulus in Handelingen 17 dat God verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid dat alle mensen overal tot bekering moeten komen. Dat is een bevel van God. In Romeinen 1 wordt gesproken over geloofsgehoorzaamheid. Je bekeren en het evangelie aannemen is gewoon een bevel. En als je het aanneemt, echt met je hart, dan zegt Paulus, zie je wel, daaruit blijken jullie uitverkoren zijn. En niet andersom. Je moet eerst weten of je uitverkoren bent voordat je het woord kan gaan aannemen. En het derde dat hij als argument noemt is dit. U bent navolgers geworden van ons onder veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Let op die twee dingen. Onder veel verdrukking. Dan zou je denken, nou, dan zijn ze zeker wel erg verdrietig. Of met blijdschap van de Heilige Geest. Nou, dan ging het ze zeker erg goed. Nee, het staat er naast elkaar. Onder veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. En nou ziet u hoe belangrijk die waarheid van het Koninkrijk Gods is. In het boek Handelingen betuigt Paulus met Barnabas ergens aan de gelovigen in Antiochië dat wij onder veel verdrukkingen moeten binnengaan in het Koninkrijk Gods. Je zou in het algemeen kunnen zeggen dat Pinksterchristen, volle evangeliechristen, graag alle nadruk leggen op de kracht die bij het Koninkrijk hoort. Wonderen en tekenen, de openbaring van de kracht van de verheerlijkte Heer. Reformatorische christenen leggen meer alle nadruk op het lijden, op de vervolgingen, op de verdrukkingen. En wij natuurlijk, wij zoals wij hier zitten, gebalanceerde christenen, wij houden vast dat het koninkrijk van God beide aspecten op een merkwaardige manier bij elkaar brengt. Het koninkrijk Gods in zijn huidige gestalte, nu Christus nog niet teruggekomen is, is allebei. Het is betoon van kracht, maar het is ook grote zwakheid. Het is lijden, het is vervolging en verdrukking. En het is ook kracht. Het is allebei tegelijk. Sommigen leggen meer de nadruk op het een en anderen meer op het ander. Deze mensen hadden met heel veel verdrukkingen te maken. Ze waren baby's in het geloof. Je zou het niemand toewensen. Ze waren nog maar net tot geloof gekomen of daar begon het al. Paulus had het zelf beleefd. En nu moesten deze mensen het ook beleven. En ze waren niet van hun stuk te brengen. Met de blijdschap van de Heilige Geest. Ziet u, want ze wisten van de verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand. Ze wisten niet alleen maar voor degene die voor zondaren gestorven was aan het kruis. Dat is geweldig om daardoor te weten dat je zonden voor eeuwig zijn weggedaan. Maar het geeft weinig kracht om het uit te houden als je vervolgd en verdrukt wordt. Dan heb je een andere waarheid nodig. Dat is de Heer aan Gods rechterhand. Zoals hij daar zit, hij die straks terugkomt, kan niemand ons iets maken. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is fantastisch. Paulus had het gehoord. Paulus had het gehoord van Timotheus. Hij had niet alleen gehoord hoe het die mensen zelf ging, maar had zijn oor te luisteren gelegd tot wat er overal in de regio werd verteld over deze gelovigen. Ze waren een voorbeeld geworden voor alle gelovigen. Dus te midden van de gelovigen waren ze ook nog eens een keer, en hadden ze ook nog een voorbeeldfunctie voor de gelovigen in Macedonië in het noorden en in Gaia meer in het zuiden. En want de roep van deze gelovigen ging uit door het hele land. Waar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan. Heel veel christenen weten eigenlijk alleen maar van het zaligmakend geloof. Die lezen zo'n vers alsof daar staat, alle mensen in de omgeving hadden gehoord dat ze gelovig geworden waren. Maar dat betekent het volgens mij helemaal niet. Waar het om gaat is, deze mensen waren bekend om hun geloofsvertrouwen op God. En op de Heer Jezus Christus die daar zit aan Gods rechterhand. Met het oog op de wederkomst van Christus. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt het prachtig samengevat, zullen we zo zien. Dat was hun geloof op God. Dat wil zeggen, wat er ook hen overkwam, zij vertrouwden op God. Heel veel mensen die het zaligmakend geloof nog niet hebben, die zitten hun hele leven daarover te tobben hoe ze dat kunnen krijgen. En als ze het eindelijk hebben, dan moeten ze ontdekken dat er nog veel meer stappen in het geloof zijn. Trappen of fasen in het geloof. Want dat is het geloof waar het hier over gaat. Het geloofsvertrouwen op God in de omstandigheden van elke dag, ook als je vervolgd wordt om het geloof, ook als je verdrukt wordt. Maar zij wisten, de overwinning is zeker. Christus is aan Gods rechterhand en die komt straks terug. Stel eens voor dat je soldaten eruit om uitstuurt in de oorlog. Dat is erg spannend, want je weet niet wie er gaat winnen. Kun je wel denken dat je gaat winnen, maar vaak valt dat erg tegen. En dan krijg je klop, klop. Maar stel eens voor dat via hogerhand aan die soldaten de garantie kon worden gegeven, wat er ook gebeurt, jullie gaan winnen. Stel je voor dat dat kon. Denk je niet dat die soldaten totaal anders het leger in zouden gaan, dus de strijd in zouden gaan? Ik hoop niet gemakzuchtig, maar wel met het idee, wij zullen dus nooit hoeven te vluchten, want wat er ook gebeurt, we gaan winnen. Het kan zijn dat we tijdelijk een klap terug meemaken, maar er kan ons niks gebeuren. Uiteindelijk is de overwinning aan onze kant. Is dat niet geweldig? Dat is precies de positie van christenen zijn. Individueel kan dat best betekenen dat sommige soldaten toch zullen sneuvelen. Het kan betekenen dat sommigen toch de marteldood moeten sterven onder de gelovigen. Dat is ook gebeurd. Door al die 20 eeuwen heen. En in de 20ste eeuw meer dan in alle andere eeuwen. Maar het christelijk leger bij elkaar weet, uiteindelijk hebben wij de overwinning. Niet omdat wij zo goed zijn. Maar omdat de Heer Jezus daar is, de grote overwinnaar aan Gods rechterhand. Dat is steeds weer het sleutelwoord in deze brief. Wij staan aan de kant van de overwinnaar. En dat vind ik zo geweldig als je denkt aan landen ook vandaag waar gelovigen vervolgd worden. Islamitische landen, communistische landen, bepaalde derde wereldlanden. Dan lijken wij de sufferds. We hebben de verkeerde kant gekozen. Elk jaar, heb ik me laten vertellen, worden er 160.000 christenen om hun geloof omgebracht. Wij lijken de verliezers. En wie de schrift kent, wie God kent, die weet, nee, het lijkt maar zo. Wij staan aan de kant van de overwinnaar. Het kan lang duren, maar wij winnen de oorlog. Zie, zo gingen die mensen de wereld in. Ze lieten zich door die verdrukkingen niet uit het veld slaan. En zo waren ze een voorbeeld. Het was Christus in hen die dat voorbeeld was. Christus woonde in hen. De Heer Jezus is niet meer op aarde. Aan hem kunnen de mensen zich niet meer spiegelen. Maar de mensen kunnen zich wel spiegelen aan mensen in wie Christus woont. Dat zijn u en ik. In hen zien ze, in ons zien ze als het goed is de Heer Jezus. En daardoor zijn wij voorbeelden als het goed is voor de mensen om ons heen. Nou, zegt Paulus, hoe is dat allemaal zo gekomen? Nou, dat hoef ik jullie niet te vertellen, jullie mij ook niet, want dat vertellen de mensen overal over jullie. Die mensen vertellen overal, heb je dat gehoord? Er zijn drie mannen gekomen, drie Joodse mannen, Paulus, Silas en Timotheus, die zijn daar in Thessalonica gaan prediken. En weet je wat het gevolg is? Dat een heleboel mensen zich hebben bekeerd van de afgoden. Als je Handelingen 17 leest, zou je denken dat het alleen maar Joden waren, want hij begon daar in de Sabbat. Maar hier zie je dat er een hele groep heidenen ook tot geloof is gekomen. Die mensen hadden zich bekeerd van de afgoden met tweeërlei doel. Het eerste doel was God te dienen, dat is nu. En het tweede was Christus te verwachten. Dat ziet uit naar straks. Dan heb je nou weer precies het koninkrijk Gods met zijn twee aspecten. Nu, wat betekent dat nu? God dienen, dat betekent dat je niet in dank wordt afgenomen. Dat je van je medechristen heel wat kritiek zult krijgen te verduren. Daar heeft de Heer Jezus ons al op voorbereid. Want hij zegt in Lucas 6, wee u als alle mensen goed van u spreken. Moet je eens over nadenken, zeg. Je bent er slecht aan toe als alle mensen goed over je spreken. Dus als je de Heer oprecht dient en van harte met alle inzet en toewijding, dan krijg je kritiek. En daar moet je dus geen zorgen over hebben, dat hoort erbij. Je moet zorgen hebben als je dat niet krijgt. Maar van de kant van de wereld krijg je dan bovendien nog eens vervolging en verdrukking. Deze mensen hadden de afgoden de rug toegekeerd, omdat ze tot ontdekking waren gekomen dat niet de afgoden het in deze wereld voor het zeggen hebben. En denk dan, dat zijn geen beelden van hout en steen en goud en zilver alleen, maar dat zijn geestelijke demonische machten achter die afgoden. Ze hadden ontdekt dat de demonen geweldig sterk zijn, maar het niet voor het zeggen hebben in deze wereld. Want ze wisten van de man aan Gods rechterhand. En ze hadden zich van die afgoden afgewend. Het is letterlijk dat werkwoord dat hier staat, een omkering. Ze hadden die afgoden de rug toegekeerd. Die waren weliswaar heel machtig en heel sterk. Dus daar lag het niet aan. Ze hadden gewoon iemand gevonden die onnoemelijk veel machtiger en sterker was. En ze hadden zich bekeerd om de levende, niet een dode God, maar de levende en de waarachtige God, niet die valse goden, want demonen zijn valse goden, maar om de levende en waarachtige God te dienen, tegen alle verdrukkingen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Jezus die ons redt van de toekomende toren. Dat wil zeggen, Jezus verwachten betekent dat er straks toren van God wordt uitgegoten over deze aarde, over alle goddelozen. En wij zullen daarvan gered worden, want hij zal ons bij zich brengen. Dat is het perspectief van een christen. Dat verwachten is dus ook heel actief. Dat is dus niet maar met je armen over elkaar gaan zitten wachten tot hij komt. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ja, alles wordt nieuw, maar niet stil maar, wacht maar. Het is een heel actief verwachten. Het is, daarom staat er dat woord anticiperend. Het is als het ware een vooruitgrijpen naar wat er straks gaat gebeuren. In die kracht zijn we nu al bezig. Daarom hebben christenen ook zoveel praatjes. In de ogen van de wereld. Terwijl ze overal vervolgd en verdrukt worden en als martelaar omkomen, praten zij alsof ze de hele wereld in hun zak hebben. Dat hebben ze in zekere zin ook. Want zij kennen de man aan Gods rechterhand. En ze zeggen elke keer, wacht maar tot onze man terugkomt. En daar anticiperen ze op. Zo vast zijn ze daarvan overtuigd dat straks die man komt die alle dingen zal herstellen en zal rechtmaken. Dat is het christendom. Weet je wat christendom ook is? Dat vind je nou in dat tweede hoofdstuk. Maar ik heb het al gezegd, het is niet moeilijk om dat uit te leggen. Er is weinig aan uit te leggen. Maar het is geweldig om te zien hoe Paulus zich hier tot voorbeeld stelt. Paulus zegt hier niet, kijk nou eens hoe goed ik ben. Want eigenlijk is het heel triest dat hij zich moet verweren tegen die mensen die allerlei nare dingen insinueerden ten aanzien van hemzelf en zijn team. Maar Paulus laat in deze 12 ontroerend mooie verzen zien wat een echte christen is. Zal ik u nou, het zou interessant zijn om eens aan u te vragen, geef eens een definitie van een christen. En de meeste van ons zijn te evangelisch, dat zeg ik er maar meteen bij. Die zeggen altijd, een christen is iemand die weet dat de Heer Jezus zijn zonde op het kruis heeft gedragen. Dat is volkomen waar, maar ik vind het niet genoeg. Ik vind het niet genoeg. Zal ik u nou eens twee definities geven van een christen? En dat is nou juist wat volgt op die zekerheid, die zeer belangrijk op zichzelf is, dat je zonden vergeven zijn. Dat je een kind van God bent. Maar nou komen deze twee omschrijvingen. Het zijn twee benaderingen van dit ene hoofdstuk, van dit gedeelte. Die ene omschrijving is dit. Een christen is een voortzetting van Christus op aarde. Christus is er niet meer. De Heer Jezus is aan de rechterhand van God in de hemel, maar onzichtbaar voor deze wereld. Maar hij zet zichzelf als het ware voort in de gelovigen. De wereld leest de Bijbel niet, maar ze lezen ons wel. De wereld kent de Heer Jezus niet, maar ze herkennen Christus in ons. In wat we doen zelfs soms, want we zullen dezelfde werken doen als de Heer Jezus en zelfs nog grotere werken dan hij, Johannes 14 vers 12. Maar vooral in wat we zijn. In onze houding, in onze gezindheid, in onze mentaliteit, in ons optreden. Daarin zijn wij een voortzetting van Christus. Bij alles wat we zijn en wat we doen en wat we zeggen, zou je jezelf moeten trainen om steeds die vraag te stellen. Is dit of dat wat ik ben, wat ik doe, een voortzetting van Christus op aarde? Zou hij in deze omstandigheden dit ook zo gedaan hebben? Soms een moeilijke vraag, want wij doen allerlei dingen die in onze tijd technisch mogelijk zijn, die hij niet gedaan zou hebben, die toen nog niet mogelijk waren. Maar als het gaat om echte instelling, de diepere mentaliteit, de gezindheid van Christus, zoals Filippenzen 2 dat noemt, kun je die vraag heel goed stellen. De tweede omschrijving van een christen is dit. Een christen is heel simpel. Een christen is iemand in wie de geest van Christus werkzaam is. Een christen is iemand in wie de geest van Christus werkzaam is. Het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer als punt 1. Alleen het ligt nu de nadruk op het werk van de Heilige Geest. En het mooie is dat Paulus in dit hoofdstuk, in vers 1 tot 12 en ook wel verder, dit niet uitlegt zoals ik dat nou doe, maar gewoon zichzelf beschrijft. Hij is zo geestelijk dat hij zich kan permitteren een beeld te schetsen van zijn bediening in Thessalonica, zodanig dat wij zeggen, hé, dat is nou een echte christen. Zonder dat je ooit het gevoel krijgt, Paulus zit op te scheppen, of kijk nou eens hoe hij naar zichzelf zit te wijzen, helemaal niet. En toch voel je tegelijkertijd, dat is wat een christen moet zijn. En dan ziet u hoe belangrijk het is dat hij zich niet een apostel noemt, hoewel die het is. Dan zou je nog wel kunnen zeggen, ja goed, dat is Paulus, hè, dat is een apostel. Nee, hij is gewoon een broeder onder de broeders. Een christen onder de christenen. Maar zoals Paulus hier zich opstelt, dat is het model. Dit is zoals hij het kan zeggen, en wie van ons zou dat na kunnen zeggen? In 1 Korinthe 11, wees dan navolgers van mij zoals ik van Christus. Zo diep gaat dat. Wij prijzen Paulus omdat hij zulke wonderbaarlijke openbaringen van God heeft ontvangen. Maar als hij straks voor de rechterstoel van Christus staat, zal hij denk ik niet in de eerste plaats daarom geprezen worden. Maar omdat hij zichzelf tot voorbeeld kon stellen zoals hij Christus navolgt. En ik heb dat geprobeerd samen te vatten in 7 verschillende punten. En ik loop die maar gewoon met u langs. Ze volgen min of meer deze, die eerste 9 verzen, maar soms loopt het een beetje door elkaar. 7 punten om op die manier proberen een beetje grip te krijgen op wat een christen is. Want dat is het gewoon. Er is niks aan uit te leggen, het is helemaal niet moeilijk. Alleen, het is wel heel erg moeilijk om het in praktijk te brengen. In de eerste plaats wijst Paulus op zijn voorgeschiedenis. Hij kwam net uit Filippi. Hij kon bij wijze van spreken nog zijn rug tonen aan de Thessalonicenzen, waar de verse striemen nog op te zien waren, die hij gekregen had in Filippi. Hij kon nog of vorige plaatsen waar hij geweest was. Hij kon spreken, en misschien wisten ze in Thessalonica al wat hem in Filippi was overkomen, hoe ze hem daar in de gevangenis hadden gegooid. Hij kon wijzen op wat hij meegemaakt had, de smaadheid die hem daar was aangedaan, wat hij daar geleden had in Filippi. En Paulus komt daaraan niet als een verward man, als een man die op verhaal moest komen, een man die eerst maar eens rustig moet uitblazen. Hij kwam daar in alle rust, maar ook met alle kracht van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hij was niet uit het veld te slaan, weet u waarom niet? Hij kende de man aan Gods rechterhand. En dat verandert alles. En hij komt in Thessalonica en hij denkt niet, nou ik moet maar een beetje inbinden en een beetje oppassen, want anders gebeurt me hier hetzelfde als in Filippi. Nee, hij is een dienstknecht van God. En hij doet wat de Heer hem opdraagt. Zijn voorgeschiedenis laat al zien, als hij dan in Thessalonica aankomt en hij treedt daarop, dat Paulus optreden volkomen belangeloos was. Na alle ervaring in Filippi werd hij er niet van weerhouden om ook in Thessalonica in alle eenvoudigheid het woord te prediken. In alle eenvoudigheid zeg ik zo, maar ook met alle kracht. Met een open Bijbel. Je ziet hem daar voor je in de synagoge. Daar zal hem ongetwijfeld gevraagd zijn aan hem als orthodoxe Jood. Broeder, heb je ons iets te vertellen? Deel iets met ons. Nou, maar al te graag hoor. Paulus komt naar voren en hij opent de Bijbel. En uit die Bijbel, die al die mensen al bijna uit het hoofd kenden, dat was natuurlijk het Oude Testament, dan laat hij zien, kijk, zo wordt de Messias beschreven. Nou, ik ken hem. Want hij heeft al die dingen in vervulling laten gaan. En die Joden zijn verschrikkelijk boos. Want dat wilden ze niet horen. Nou, en u kent het verhaal, ze worden jaloers als Paulus dan tot de heidenen gaat en daar mensen tot geloof komen en dan ontstaat daar die hele vervolging. En zo komt Paulus in diezelfde mentaliteit in Thessalonica aan. En die mensen hebben dat geweten. Je kunt je afvragen, hoe is het mogelijk dat in Thessalonica, een heidense stad die nog nooit van het christendom gehoord hadden. En die heiden hadden allemaal hun afgoden, dat zat zo diep in hen verankerd. En die joden die als eerste toch het evangelie hadden moeten aanhoren en moeten aannemen, die hebben het niet aangenomen. Is het niet een wonder van God dat daar dan een gemeente ontstaat in de kortst mogelijke tijd? In een paar weken of maanden was daar een bloeiende gemeente met gelovigen wier faam en roep uitging door de hele landstreek. Wat een man. Nogmaals, niet een apostel, maar gewoon een christen van gelijke bewegingen als u en ik. Paulus had zuivere motieven. Onze vermaning, zegt hij in vers 3, was niet uit bedrog, noch uit onreinheid, noch met list. Jullie kunnen, dat kan je natuurlijk wel zeggen van jezelf, maar Paulus bedoelt daarmee, jullie kunnen nergens bij mij iets aanwijzen waaruit zou blijken dat ik met onzuivere motieven bij jullie geweest ben, zoals sommige mensen dat van mij beweren. Dat zat erachter. Vers 5 ook, wij waren nooit met vleiende taal bij u, zoals u weet, nog met een hebzuchtig voorwendsel. We hebben nooit om jullie geld gevraagd. We waren niet op jullie bezitting uit. Paulus had daar met eigen handen tenten gemaakt van geitenhaar, gewoon een ambacht uitgeoefend om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Paulus kon ook spreken over zijn doel dat hij daar gehad had en waar de Thessalonikers niet omheen konden als ze dat al gewild hadden. Want hij zegt in vers 4, we hebben niets anders willen doen dan jullie het evangelie doorgeven. Niet om mensen te behagen, maar om God te behagen. En we durven dat met vrijmoedigheid te zeggen, zegt hij, want Paulus kan zeggen, God kent onze harten. Hij is het die onze harten beproeft. En daarom zegt hij ook in vers 6, God is getuige. Wij zochten geen eer van mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel we dat als apostelen hadden kunnen doen. We hadden ons kunnen laten voorstaan op het feit dat we gezanten van Christus waren, apostelen. Maar we kwamen er gewoon in alle eenvoudigheid van de christen die iets geweldigs heeft ontvangen en dat wil delen met andere mensen. En dan Paulus' karakter. In vers 7 noemt hij zich een voedende moeder. Die Thessalonikers die nog maar net tot geloof waren gekomen, te eten en te drinken wilden geven. Die ze, met alle respect gezegd, de borst wilden geven. Als kleine baby's ze wilden laten drinken van de kostelijke moedermelk van Gods woord. Zo was hij bij hen. En later zegt hij in vers 10 en 11 dat hij onder hen was geweest, heilig, rechtvaardig, onberispelijk, maar als ook een vader die zijn eigen kinderen vermaant en vertroost. Is dat niet schitterend dat deze man kan zeggen, ik was onder jullie als een moeder en een vader. Niet als een apostel met de vuist op tafel te slaan en mezelf op een troontje te zetten, hoewel ik dat als apostel had kunnen doen. Ik was bij jullie als een moeder om jullie te troosten, als een vader om jullie te vermanen. Ik had het al bij over punt 5, Paulus' offervaardigheid. Hij was bereid, zegt hij in vers 8b, om als het nodig was geweest zelfs mijn eigen leven voor jullie te geven. Nou, dat zou je niet makkelijk zeggen. Want de christenen zouden je aankijken en zouden denken bij zichzelf, zouden die dat echt menen? Stel voor dat ik tegen jullie zou zeggen, jullie zijn mij zo ontzettend dierbaar en zo belangrijk voor mij, ik ben bereid mijn leven voor jullie te geven. Ik zal het zelf niet makkelijk zeggen en als ik het zou zeggen, zouden jullie misschien denken, nou dat zegt hij wel. Want Paulus kon dat schrijven. En in die omstandigheden waarin hij het evangelie met hen gedeeld had, konden ze zeggen, ja, dat is waar. Paulus liet zich door niets en niemand weerhouden. Hij had maar één doel voor ogen en dat is ons bij God uit te laten komen. En daar had hij alles voor over, zelfs zijn eigen leven. En zo was het met de Heer Jezus ook. Die doel voor ogen had om ons bij God te laten uitkomen en dat met de prijs van zijn leven heeft betaald. Dit is een man in wie Christus gestalte krijgt. Dit is een man in wie we de Heer Jezus kunnen herkennen. Ik had het ook al even over Paulus' handarbeid in vers 9. Paulus heeft daar dag en nacht met eigen moeite, in zweet, zijns aanschijns gewoon met zijn handen gewerkt om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Al had hij geld kunnen aannemen van die Filippers, nam hij geld aan. Maar dat was dan ook een gevestigde gemeente. Die hebben hem wat gaven gestuurd, weten we uit de Filippenzenbrief. Maar Paulus heeft dat niet vaak aangenomen. Ik vind dat voor dienstknechten van de Heer ook belangrijk. Van wie neem je geld aan? Het kan misschien wel als een klap in het gezicht lijken, maar Paulus heeft bepaalde gemeenten gezegd, sorry, van jullie neem ik niet geld aan, want daar zijn jullie niet aan toe. Dat is een geestelijke wilde om geld te kunnen geven. Je moet geestelijk zijn om geld te kunnen aannemen, je moet geestelijk kunnen zijn om geld te kunnen geven. En Paulus was in sommige gevallen bang dat die gelovigen daar niet goed tegen zouden kunnen, of daar misbruik van zouden maken, of daar verkeerde gedachten bij zouden krijgen. En dan verdiende hij liever zijn eigen kost. En zeker als mensen nog tot geloof moeten komen, of nog maar net tot geloof gekomen zijn. En dan tenslotte het zevende punt in vers 9, al die moeite van Paulus, al die ellende, al die zorgen. In andere brieven heeft hij dat uitvoerig beschreven, wat hij allemaal heeft moeten meemaken, om mensen bij de Heer Jezus te brengen. Het is ongelooflijk. Ik wil nu even speciaal wijzen op die twee prachtige benamingen. Ook daarin moeder en vader bedoel ik. Ook daarin is hij eigenlijk weer een echte volgeling van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus vinden we dat. Als hij zegt, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen als een hen haar kuikens. Daar vergelijkt hij zich met een moederkloek. Die Jeruzalem als een moederdier onder de eigen vleugels had willen brengen. Bij de Heer Jezus zien wij en de ware moederlijke gevoelens en de ware vaderlijke gevoelens. Als je dat gaat zien, heb je helemaal geen behoefte meer aan feministische theologie die God vooral een zij en God vooral een moeder wil noemen. Niet alleen alle vaderlijke gevoelens, maar vooral ook alle moederlijke gevoelens vinden hun voorbeeld in God zelf. In Jesaja 66 zegt God dat hij Jeruzalem troost zoals een moeder haar kind troost. Dat is wonderschoon. En in Paulus, een dienstknecht van de Heer, een gewoon christen, vind je dat weerspiegeld. De moederliefde van God vind je in zijn kinderen terug. Vind je in Paulus terug. Zoals ook die vaderlijke aansporingen en aanmoedigingen van het kind. De moeder vertroetelt, de vader moedigt aan. Misschien kun je bij die moeder meer aan de jongere kinderen, de baby's denken. Bij de vader aan de wat oudere kinderen. Het was beide in Paulus verenigd. En dan tenslotte dat laatste vers. Wandelen in het licht van het Koninkrijk Gods. Het is eigenlijk wat we hier in vers 12 hebben, de samenvatting van deze hele avond. Wat is het Koninkrijk Gods? In de eerste plaats is het hier iets waar God ons voor roept. We worden opgeroepen te wandelen waardig aan God. God waardig. Dus denk erom, we zijn met God in verbinding gebracht. Wandel zodanig dat God daardoor niet onteerd wordt. Wandel zo dat het God waardig is. Want God roept ons tot zijn eigen koninkrijk. Hij heeft ons beloofd dat we straks in dat koninkrijk met Christus zullen delen. We zullen met Christus heersen. We zullen zelfs over engelen oordelen, staat in 1 Korinthe 6. Hij heeft tot zijn 12 discipelen gezegd dat ze met hem zullen zitten op 12 tronen om te heersen over de 12 stammen van Israël. En hij zegt tot ons als gelovigen in het algemeen dat we met hem zullen regeren over het heelal. Als je dan nu eens een klap krijgt van iemand, letterlijk of figuurlijk, dan denk je bij jezelf, straks zal ik over het heelal regeren. Waar maak ik me zorgen over? Ik sta aan de kant van de winnaar. Ik sta aan de kant van de triomfator. God roept ons naar dat koninkrijk. En iets van dat koninkrijk, ook al is het nog zo bescheiden, dit is vandaag al aanwezig. Het is niet allemaal toekomstig. Want ik heb het al gezegd, het koninkrijk is overal daar waar je ziet dat mensen zich al stellen onder de heerschappij van Christus. Die doen net of het koninkrijk al helemaal is aangebroken. die leven onder de heerschappij van Christus, die zeggen: dit is ons doel, wij willen de geboden van Christus volbrengen in ons leven, we willen doen wat zijn wil is. Dat is de absolute gehoorzaamheid van het geloof, zich onderwerpen zijn wil. Daar zie je het koninkrijk Gods. Als iemand zegt: ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is, vind ik dat geweldig. Ik feliciteer zo iemand, maar ik zie nog niet het koninkrijk Gods. Maar als hij zegt: mijn doel in het leven is mij te onderwerpen aan de wil van Christus, hem te dienen, hem te volgen, dwars door alles heen, radicaal achter hem aan te gaan, dan zie ik het koninkrijk Gods. Vat u? Daarom zijn dat de twee delen van het evangelie. Christus aanvaarden als heiland en als Heer. En daar horen ook alle zwakheden bij. Daar horen vervolgingen en verdrukkingen bij, hebben we in hoofdstuk 1 gezien. En eigenlijk hier in hoofdstuk 2 ook. En daar hoort ook alle kracht bij. De kracht van de prediking, de kracht van de tekenen van het koninkrijk. Van machten, van krachten en tekenen en wonderen. Het is er allemaal bij aanwezig, maar het is nog gemengd. Het is en de kracht van de tekenen en het lijden. En iets van de heerlijkheid nu al. En de vervolgingen. Maar we zijn geroepen. We zijn op weg. En het einddoel is de heerlijkheid van het koninkrijk Gods. Wanneer de Heer Jezus terugkomt. Daar wachten we op. Laten we samen bidden. O God, wat is dat machtig. Dat wij daar vandaag weet van mogen hebben. Van dat komende koninkrijk. De koning is er al. En hij zit aan uw rechterhand, wachtend totdat hij al zijn vijanden zal stellen tot een voetbank voor zijn voeten. En Vader, wij wachten daar ook op. Wij zien daar met groot verlangen naar uit. Niet om simpelweg bevrijd te worden van alle ellende van hier beneden, maar omdat wij het Heer Jezus zo gunnen. Dat hij straks zal terugkeren met de wolken des hemels en dat alle knie zich voor hem zal buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en hen die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader. En wij mogen nu al Heer Jezus Christus, u onze Heer noemen. Niet alleen onze Verlosser, onze Heiland, maar de Heer van ons leven. Die wij willen navolgen, die wij willen dienen, die wij willen gehoorzamen. Achter wie wij aan willen gaan. Wat het ons ook kost, wat de prijs ook is die we zouden moeten betalen. Maar geef ons maar de kracht, Heer, om dat verlangen ook waar te maken. En we danken u dat u dat ook wilt doen. En ik bid u voor elk mens in deze zaal, die aangesproken is door dit woord, dat ook hij of zij zich zal uitstrekken naar die navolging van u, Heer Jezus. Ook al betekent dat vervolging en verdrukking. Maar ook zich zal uitstrekken naar die belangeloze liefde van Paulus, die zich inzette voor zijn medemens. Die alles voor hen ten koste legde. Als zij maar de Heer Jezus leerden kennen en gingen groeien in hem. O Heer, help ons uw woord niet alleen te verstaan, maar het in ons leven toe te passen. Opdat u in ons geprezen wordt. Halleluja. Amen. Amen.